Onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Heere, die hemel en aarde geschapen heeft, die trouw houdt van geslacht, ja tot in de eeuwigheid, en die nooit laat varen de werken van zijn handen. Genade zij u en vrede van God de Vader en van de Heer Jezus Christus zijn Zoon, in de gemeenschap van en met de Heilige Geest. Amen. Wij zetten onze dienst voort, gemeente, door te zingen van Psalm 150, vers 1, 2 en 3. Als ik te gast ben, gaat er altijd iets mis. Dat is dus al gebeurd. Ik moet de mededelingen nog doen, de afkondigingen. Vrijdagavond is het bowlen met de JV en je kunt je daarvoor opgeven bij de leiding van de JV. En als u nog kopij heeft voor het kerkblad, voor zaterdagavond graag inleveren bij de heer J. Dijs. Dan zijn er collectes. U mag de heren dienen met uw gaven door het werk van de kerkvoogdij en de diaconie te steunen met een gift. Het kan via de bank of in de collectezakken bij de uitgang straks. En de collecteopbrengst van de diaconie is mede onderdeel voor het zendingswerk wat we mogen doen op Aruba. Dus die is natuurlijk van harte bij u aanbevolen, evenals de andere collecte. De eerste collectezak is voor de kerkvoogdij, de tweede is voor de diaconie en de derde is voor de kosten voor het onderhoud van dit prachtige kerkgebouw. God zegene u daarbij in uw gave. Wij gaan luisteren naar de woorden van de wet uit Exodus 20. En zonder verdere aankondiging zullen we daarna zingen Psalm 42, de verzen 1, 3, 5 en 7. Mag ik dan nog één mededeling doen? En dat is dat ik me bij voorbaat verontschuldig als ik iets niet doe zoals u dat gewend bent. Ik hoop dat u me dat wil vergeven. En dat we samen de Heere in deze dienst mogen zien en ontdekken. Laten we samen lezen van die woorden uit de wet. Exodus 20. Toen sprak God al deze woorden. Ik ben de Heere uw God die u uit het land Egypte, uit het slavenhuis geleid heeft. U zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. En u zult voor uzelf geen gesneden beeld maken, geen enkele afbeelding van wat boven in de hemel, of beneden op de aarde, of in het water onder de aarde is. U zult u zich daarvoor niet buigen en niet dienen, want ik, de Heer uw God, ben een naijvere God, die de misdaad van de vaderen vergeldt aan de kinderen, aan het derde en vierde geslacht van hen die mij haten. Maar die barmhartigheid doet aan duizenden van hen die mij lief hebben en mijn geboden in acht nemen. U zult de naam van de Heer uw God niet ijdel gebruiken, want de Heer zal niet onschuldig houden wie zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat u die heiligt. Zes dagen zult u arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat van de Heer uw God. Dan zult u geen enkel werk doen. U, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw slaaf, nog uw slavin, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat erin is. En hij rustte op de zevende dag. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde diezelfde. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heere uw God u geeft. U zult niet doodslaan. U zult niet echt breken. U zult niet stelen. U zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. En u zult niet begeren het huis van uw naaste. U zult niet begeren de vrouw van uw naaste. Noch zijn slaaf, nog zijn slavin, nog zijn rund, nog zijn ezel, nog iets dat van uw naaste is. Tot daar. Zalig als u de woorden van God hoort en ze bewaart in uw hart. Wij gaan samen uit de Bijbel lezen. We doen dat uit Genesis hoofdstuk 12. En onder de preek komen er nog wel wat teksten bij. Dus als u uw Bijbeltje of jouw Bijbeltje bij je hebt, hou hem ook open straks voor onder de preek. Dan zullen we nog een aantal andere teksten vinden. Maar we lezen vanmorgen Genesis 12. Daar staat in mijn Bijbel boven de roeping van Abraham. De Heere nu zei tegen Abraham, ga uit uw land, uit uw familiekring en uit het huis van uw vader naar het land dat ik u wijzen zal. Ik zal u tot een groot volk maken, u zegenen en uw naam groot maken en u zult tot zegen zijn. Ik zal zegenen wie u zegenen en wie u vervloekt zal ik vervloeken. En in u zullen alle geslachten van de aardbodem gezegend worden. Toen ging Abraham op weg, zoals de Heere tot hem gesproken had, en Lot ging met hem mee. Abraham was 75 jaar oud toen hij uit Haran vertrok. Abraham nu nam Sarai zijn vrouw en Lot de zoon van zijn broer mee en al hun bezittingen die ze verworven hadden en de mensen die zij in Haran verkregen hadden. En ze gingen op weg om naar het land Kanaan te gaan en ze kwamen aan in het land Kanaan. En Abraham trok door dat land heen tot aan de heilige plaats bij Sichem, tot de eik van More. De Kanaanieten woonden toen in dat land. Toen verscheen de Heere aan Abraham en zei, aan uw nageslacht zal ik dit land geven. Toen bouwde hij daar een altaar voor de Heere die hem verschenen was en vandaar brak hij op naar het bergland ten oosten van Bethel en zette zijn tent op tussen Bethel in het westen en Ai in het oosten. Daar bouwde hij voor de Heere een altaar en riep de naam van de Heere aan. Daarna trok Abraham gaandeweg verder naar het zuiderland. En er kwam hongersnood in dat land. Daarom trok Abraham naar Egypte om daar als vreemdeling te verblijven, omdat de hongersnood in het land zwaar was. En het gebeurde, toen hij op het punt stond om Egypte binnen te gaan, dat hij tegen zijn vrouw Sarai zei, zie toch, ik weet dat je een vrouw bent die knap is om te zien. Als de Egyptenaren je zien, dan zullen ze zeggen, dat is een vrouw. Dan zullen ze mij doden en jou in leven laten. Zeg toch dat je mijn zuster bent, zodat het omwille van mij jou goed zal gaan en ik omwille van jou blijf leven. En het gebeurde zodra Abraham in Egypte kwam, dat de Egyptenaren de vrouw zagen dat ze bijzonder knap was. En ook de vorsten van de farao zagen haar en ze prezen eraan bij de farao. Daarom werd de vrouw meegenomen naar het huis van de farao. Omwille van haar deed hij goed aan Abraham, zodat hij klein vee, runderen, ezels, slaven en slavinnen, ezelinnen en kamelen kreeg. Maar de Heere trof farao en zijn huis met zware slagen vanwege Sarai, de vrouw van Abraham. Toen riep de farao Abraham en zei, wat hebt u me aangedaan? Waarom hebt u me niet verteld dat ze uw vrouw is? Waarom hebt u gezegd, ze is mijn zuster, zodat ik haar tot vrouw genomen heb? Nu, hier is uw vrouw, neem haar mee en ga. En de farao gaf enige mannen opdracht met betrekking tot hem en ze begeleidden hem en zijn vrouw en alles wat hij had het land uit. Tot daar. Wij zingen, nadat we gebeden hebben, van Psalm 138, vers 1, even spieken hoor, 3 en 4. Zullen we eerst voorbeden doen? Heren, we danken u dat u ons vanmorgen bij elkaar gebracht heeft. Hier, in uw huis. Een plaats waar u woont. Een plaats waar we stil mogen staan en mogen horen. Eigenlijk een beetje net als Abraham die een altaar had gebouwd en steeds bij dat altaar kwam om u te zoeken. En we weten het heus wel, heren, u bent echt niet verbonden aan deze plaats alleen. We kunnen u net zo goed thuis of in de natuur vinden. Maar wat is het een geweldig voorrecht om vanmorgen hier te mogen zijn, in de stilte, in de rust, en te mogen bezinnen. En ons oog omhoog te mogen richten naar u. Een moment in de week waarin we uw aangezicht zoeken. En dat doen we omdat u dat in ons hart heeft gelegd. En daarom danken we u. We danken u dat we vanmorgen hier met zoveel mensen mogen zijn. Broeders en zusters. We danken u dat we hier mogen zijn met zoveel kinderen. En we bidden dat ook zij door deze dienst gebouwd en bemoedigd zullen worden met kracht in hun ziel. En we bidden, Vader, dat deze dag een dag zal zijn, Heere, die ons verder helpt in ons leven met u. Dat we mogen groeien. Niet alleen maar in kennis. Want kennis alleen, Heer, dat maakt opgeblazen. Maar dat we ook mogen groeien in liefde voor uw woord. En in liefde voor uw Zoon, onze Heer Jezus. En dat we een beter beeld, een volmaakter beeld zullen krijgen, Heere, van dat offer dat u gebracht heeft. Toen u uw Zoon naar deze aarde zond. Toen u de hemel leeg heeft gegeven. Niet alleen maar met uw Zoon, maar ook nog eens met uw Geest. En alsof dat niet genoeg was, ook nog eens met uw woord. Heren, we zijn zo ongelooflijk gezegend en we beseffen het vaak niet. Wil u onze ogen ervoor openen? In alle eerlijkheid, Heren, en daarom zijn we hier toch, want u ziet ons hart aan. In alle eerlijkheid. We vergeten soms zo vaak om u te zoeken. We denken vaak zo klein van u en zo groot van onszelf. En we zien zo vaak de dingen om ons heen en die benauwen ons. En het maakt ons bang, terwijl u steeds opnieuw in uw woord zegt: vrees niet, geloof alleen. U kent ons, Heren. U heeft ons gemaakt. U kent ons beter dan dat we onszelf kennen. En mogen we nou vanmorgen van u vragen dat u rust en vrede in ons hart legt. In welke situatie we ons ook bevinden. U kent de storm van ons leven. De beklemmende situatie waarin we ons bevinden. De angsten die ons bezighouden, niet alleen overdag, maar soms ook 's nachts als we op ons bed liggen. De zorgen die ons steeds opnieuw bekruipen en besluipen. De ziekte. En alles wat er omheen komt. U weet het als we wakker liggen over onze kinderen. Of over onze man of vrouw. Omdat ze simpelweg u niet kennen. En uw weg niet gaan. En dan doen we dat vanmorgen opnieuw. Dan leggen we de namen van onze kinderen. Maar ook van onze man en van onze buren. Van onze vrouw. Van onze familieleden. We leggen hun namen in uw handen. En we vertrouwen ze aan u toe. Vader, en we bidden voor de situatie in de wereld. We hopen maar steeds dat het beter wordt, terwijl uw woord zegt dat het alleen maar slechter wordt. Dat het achteruit gaat met de wereld. En dat onze enige hoop te vinden is in u, Heer Jezus. Dat u onze hoop bent in de duisternis en in de vervolging en in de laatste dagen. Dat u onze hoop bent, Heren, dat we op u moeten zien. Nou, wil u ons vanmorgen leren wat het is om op u te zien. Wat het is om met u te leven. Wat het nou betekent om te geloven. Wilt u ons meenemen door uw woord en door uw geest in het leven van Abraham en Sara. En wilt u ons dan leren over de lessen die zij van u geleerd hebben. Wil u tot ons hart spreken? En net als de Bereërs, Heren, wilt u geven dat we dat woord wat vanmorgen klinkt met grote bereidwilligheid aan zullen nemen. Dan mogen we wel onderzoeken of het waar is, of het klopt. Als we maar een open hart hebben. En dat we met open handen mogen leven, Heren. Te beginnen bij vanmorgen, als dat nog niet het geval is. Vader, we leggen deze dienst in uw handen. Want zonder u kunnen we niets doen. Help ons bij het spelen van het orgel, bij het leiden van de dienst, zoals de kerkenraad en de diaconie dat doet. Bij de techniek en alle toestanden die de koster onder zijn hoede neemt. Bij het zitten en luisteren en bij het staan en spreken. Want Heren, we hebben u nodig. Spreek vanmorgen, Heren, door uw heilig woord, dat ons hart u hoort en gehoorzaam is. Vader, dank u wel. Dank u wel voor uw oneindige trouw. Midden in klaagliederen staat het. Dat uw barmhartigheden nooit ophouden. Nieuw zijn ze. Iedere morgen. Groot is uw trouw, o Heer. Halleluja. Amen. We gaan zingen. Lieve broeders en zusters, het is een groot avontuur wat we vanmorgen aangaan. Als we dat leven van dat bejaarde echtpaar, ik wil niemand beledigen, maar 75 en 65 jaar te gaan volgen in de Bijbel. Zonder kinderen kwamen ze tot de keuze om in de geloofsschool van de Heere God te wandelen. Abraham betekent verhoogde vader. En later ontvingen ze beide nieuwe namen. Abraham werd Abraham, en dat betekent vader van vele volkeren. En Sarai werd Sarah, wat betekent Gods prinses. En de betekenis van de letter G die ze erbij kregen, is het wortelwoord van genade. En het is ook het kernwoord in ons leven, genade. We leven niet omdat we zo goed zijn. We kennen de Heere niet omdat we zo hard gezocht hebben, maar omdat Hij ons gezocht heeft en omdat Hij ons eerst heeft lief gehad. En we leven niet omdat we zo voorbeeldig zijn met de zegen van God. En ook niet, Hij heeft ons niet lief gehad omdat we zulke prachtige blauwe ogen hadden of bruine. Maar Hij heeft ons lief gehad met een eeuwigdurende liefde, omdat Hij ons heeft lief gehad. Punt. Omdat Hij liefde is. En ook toen ze die nieuwe naam ontvingen, hadden ze nog steeds geen kinderen. Zijn naam was wel profetisch. We noemen ze meestal Abraham en Sarah. En in onze eerste les moeten we zien dat in de Bijbel het plotselinge verschijnen van de Heere God, vaak wordt voorafgegaan door een stil en opvallend werk van de Heilige Geest. Dat zien we natuurlijk lang niet, maar het is wel de realiteit. De eerste les is dat u hier zit omdat de Heilige Geest aan en in uw hart heeft gewerkt. Ook bij jou, jongen of meisje, dat de Heere God al met je bezig is, voordat je ouders daar iets van zien, voordat de kerkenraad of de dominee er iets van ziet, en zonder dat je er zelf iets van ziet. Het is als het zaad wat gezaaid wordt. Dan ligt het zaad er, maar het is nog niet opgekomen. Maar onder de grond is het al aan het groeien. De zaadjes zijn aan het openbarsten en er komen kleine kiempjes uit. Onze eerste les. Het plotselinge verschijnen van de Heere God gaat eigenlijk altijd, wordt voorafgegaan door een stil en zacht werk van de Heilige Geest. En onze tweede les, dat is ook een belangrijke. Laten we nooit ophouden met leven. Ik wil u dat toch meegeven. Laten we nooit ophouden met leven. U zegt, ja, dat is toch logisch, want zolang je ademhaalt, leef je. Maar er zijn zoveel mensen die leven niet. Ze overleven. En er zijn mensen, daar gaat het leven aan voorbij. Als je nou heel jong bent. Ik ben zelf ook nog wel jong hoor, maar dan moet ik dat toch even zeggen. Die zitten heel de dag met zo'n telefoon in de handen. Of met zo'n iPhone of met zo'n computer. En dan gaat het leven aan je voorbij. Dan zit je met je ogen op dat schermpje. Of achter de computer of achter de televisie. En de mooie dingen van het leven zijn zomaar voorbij aan het gaan. Je ziet het wel eens in restaurants. Daar zitten mensen met hun gezin te eten. En dan zitten ze allemaal op die telefoon gezellig. Nou, dat zijn van die momenten, dan gaat het leven aan je voorbij. Hou nooit op met leven. En hou nooit op met het leven in vreugde. Want er is genoeg nood en pijn en verdriet in je leven. Dat komt vanzelf. Daar hoef je niks voor te doen. Maar die momenten die er zijn, mag je met vreugde en blijdschap beleven. Dat is geen zonde. De Heer Jezus was een heiland die de feesten vierde. En als je door het Oude Testament heen kijkt, dan zie je dat God een God is van feesten. Al die feesten wijzen op iets heerlijks, iets heiligs, iets groots van Hem en van de heilsgeschiedenis. Dus onze God heeft al die feesten ingesteld. En als je ooit in Israël geweest bent, is er iemand van u wel eens in Israël geweest? Niemand. Enkele. Dan zie je hoe ze met vreugde die feesten vieren. Het is prachtig. Lieve mensen, het is niet Gods bedoeling dat we allemaal, als het ware, in zak en as door het leven slepen. Het is Gods bedoeling dat we in vreugde leven. Hij zegt, dit is de dag die de Heer gemaakt heeft. Laten we daarom blij zijn en ons verheugen. Het is natuurlijk wel belangrijk dat je weet waarin je blij bent en waarin je je verheugt. Dus onze tweede les is: laten we nooit ophouden met leven. Ook al zijn er moeilijkheden in je leven of teleurstellingen. Het kan zijn dat je net als Abraham en Sarah geen kinderen hebt gekregen, terwijl je het zo ontzettend graag wilt. Dat je ernaar verlangt. Of dat je nog helemaal geen man of geen vriend hebt gekregen, terwijl je daar zo naar verlangt. En dat kan heel veel vreugde weghalen uit je leven als je daarop richt, als je daarop focust. Maar de Heere vraagt ons om ons oog omhoog te houden en op hem te zien. Wij hebben op Aruba een straathond. Ik ben helemaal geen hondenvriend, maar ja, dat ding is aankomen lopen en die gaat niet meer weg. En dan komt hij en als je dan een koekje in je hand hebt, en ik ben nogal gemeen, moet ik ook eerlijk zeggen, dan doe ik wel eens zo met dat koekje. Dan zie je die hond alle kanten opgaan. Dat is omdat die hond naar mijn hand kijkt. En zo zijn ook heel veel christenen. Heel veel gelovigen kijken naar de hand van de Heere, zodat ze kunnen ontvangen. Maar het is zo'n grote les dat we naar zijn aangezicht kijken. Dat we hem aankijken om wie hij is. Om wie hij is. Onze tweede les. Laten we nooit ophouden met leven. En laten we altijd ervoor zorgen dat de Heere persoonlijk tot ons hart kan spreken. U zegt, ja, daar kan ik toch niks aan doen. Jazeker. Ergens in de Bijbel staat, als je zijn stem hoort. En dat is al heel eenvoudig, ook in de kerk of thuis aan tafel als de Bijbel opengaat, dan hoor je zijn stem. Verhard je hart dan niet. Dus je kan je hart hard maken. Als het ware de oren van je hart dichtstoppen en denken, nou ja, ik doe er maar niks mee. Maar je kan ook, en dat staat er zo mooi, gewillig zijn om bruikbaar te zijn voor de Heere. In 2 Petrus lezen we dat. En laat uzelf ook als levende stenen gebruiken. Zie je dat staan? En laat uzelf als levende stenen gebruiken. Dus je kan het tegenhouden of je kan erin mee bewegen met de Heere. En dat is een heel belangrijke les voor ons. Laten we nooit alleen maar naar zijn hand kijken om wat we kunnen en willen ontvangen en wat we nog niet hebben ontvangen. Maar laten we vooral kijken naar zijn aangezicht. Laten we zien wie hij is. En waar doe je dat beter dan in de schrift? De meeste dingen heb je niet. Kijk maar naar je buren. Ze hebben een betere auto, een groter huis, een leuker gezin, meer gehoorzame kinderen. Mijn vrouw sprak onze kinderen in de auto nog toe. Gedraag je alsjeblieft. Laat zien dat je opgevoed bent. Nou, dat gaat bij u natuurlijk niet zo, maar bij ons wel. Zo gaat dat. Bij anderen lijkt het gras altijd groener. Maar het valt reuze mee hoor. Het valt reuze mee. We hebben allemaal met dezelfde dingen te worstelen. Abraham en Sarah hadden diezelfde problemen. Weet u wat zo bijzonder is? Abraham en Sarah, die woonden in Ur der Chaldeeën. Heb je wel eens van gehoord toch jongens? Ur der Chaldeeën, nooit van gehoord. Hij was eigenlijk een Iraki. Maar hij was ook nog eens een afgodendienaar. Dat is wat. En juist tegen die mensen spreekt God. Wij denken dat God alleen maar kan spreken in de kerk bij hele vrome en devote mensen zoals de ouderlingen en de dominee. En dat is niet waar hoor. Zelfs als je God niet zoekt, kan hij wel tot jou spreken. Bijzonder hè? Weet je wat ik ook zo bijzonder vind? Dat viel me pas op toen ik Bijbelstudie deed. Dat waar God ook in de Bijbel spreekt, er is nooit enige twijfel over dat het God was die sprak. Als die spreekt, spreekt hij. En dan weet je het. En misschien zit je hier nou vanmorgen wel en denk je, ik heb nog nooit de Heere horen spreken. Ik zou het zo graag willen. Het is een verlangen van mijn hart. Nou, wacht maar rustig af. Zoek maar zijn aangezicht. Het komt vanzelf. Op de juiste tijd, in de juiste omstandigheden, voor de juiste positie. En luister, zelfs als je hem niet zoekt, kan God dus spreken. Het is zelfs nog erger. In Johannes 5 staat zelfs dat doden zullen horen de stem van de levende God. Nou, dat is een verhaal. Heb je wel eens tegen een dode geprobeerd tegen een dove is al moeilijk, maar probeer eens tegen een dode te praten. Die doet toch niks, die hoort toch niet. Maar de kracht van Gods stem reikt zo ver dat indien je dood bent, God spreekt en jij hoort. Wees niet bang dat je de stem van de Heere mist. Wees veel eerder bezig met dat als je de stem van de Heere hoort, dat je gehoorzaamt. Dat is een probleem wat we wel kennen. Gehoorzaamheid, dat vinden we soms best lastig. Onze tweede les, laten we nooit ophouden met leven. Laten we altijd de Heere in zijn aangezicht zien, nooit in zijn hand. Daar krijg je een heel uitgehold geloofsleven van. Want als God dan een keer niet geeft op jouw tijd en op jouw moment, dan raak je teleurgesteld en verbitterd en boos op God. Dat zijn van die momenten dat mensen hun vuist wel eens naar God opheffen. Maar kijk eens naar Abraham en Sarah. Bijzondere mensen. Afgodendienaars. En God sprak en... U zou zeggen ze gehoorzaamden. Maar dat is niet helemaal waar. Want hoe had God Abraham geroepen? Weet u het nog? We hebben het gelezen. Hij had gezegd, Abraham... Verlaat, we lezen het gewoon nog even, want we hebben die Bijbel toch. Kunnen we hem ook gebruiken. Genesis 12, 1 en 2. Abraham zei, God zei tegen Abraham, ga uit je land en uit je familiekring en uit het huis van je vader naar het land dat ik u wijzen zal. Maar moet je nou eens met me meekijken wat er staat in hoofdstuk 11... Nou, laten we maar beginnen in vers 30. Genesis 11, vers 30. Sarai was onvruchtbaar. Ze had geen kind. En Tera, dat is de vader van Abraham, zijn zoon, nam zijn zoon. En Lot, zijn kleinzoon, de zoon van Haran, dat was Abrahams broer. En Sarai, zijn schoondochter, de vrouw van zijn zoon Abraham. En zij trokken met hen uit het land van Ur der Galdeeën om naar het land Kanaan te gaan. En ze kwamen tot Haran. En wat staat er? En ze bleven daar wonen. Hé, er zit een kleine struggle in de weg. Want God had Abraham geroepen. En dan is het logisch dat je je vrouw meeneemt. Ik weet nog, toen ik ging trouwen, zei ik tegen mevrouw schat... Ik ben een dienaar van de Heer en van zijn woord. Ben je bereid om alles achter te laten en mee te gaan als dat nodig is? Het kan de Noordpool zijn, het kan Rotterdam zijn en het kan Aruba zijn. Maar ben je bereid om alles achter te laten voor de dienst van de Heer en met me mee te gaan? Want ik kan niet een vrouw hebben die me tegenhoudt in het werk voor de Heer in je roeping. En mevrouw zei, ze is veel geestelijker als ik, het is een vreugde om voor de Heer te offeren. Ja, ik ga graag mee. En dat heeft ze altijd gedaan. Dus daar ben ik dankbaar voor. Het is logisch dat Abraham zijn vrouw meeneemt. Want ze zijn samen één. Maar nou neemt hij ook nog eens zijn neef mee, Lot. En later, wij kennen de geschiedenis natuurlijk wel, brengt dat een hoop problemen met zich mee. U weet wel, met die herders die tegen elkaar op gaan boksen. Maar hij nam nog iemand mee. Zijn vader. Hij nam zijn vader mee. Dan zeg je, dat is toch mooi? Hoe meer zielen, hoe meer vreugd. Maar kijk wat er staat in vers 31. En Tera, de vader van Abraham, nam Abraham zijn zoon en Lot mee. Hier zien we dat het omgekeerd is. Tera nam Abraham mee. En ze gingen op weg. En ze komen door de woestijn. En ik snap het ook wel. Ik snap het wel. Als je nou toch één kind al verloren bent aan de dood. En die ander zegt, ik ga aan de andere kant van de wereld wonen. Dan snap ik dat je als vader erbij wilt blijven. Maar God had Abraham geroepen. En niet Tera. Dat is iets van de soevereiniteit van God waar we niet aan moeten zitten. Dat moeten we accepteren. Maar Tera ging mee. En hij nam zijn kinderen mee in plaats van dat Abraham hen op sleeptouw nam. En wat gebeurde er? Door die woestijn heen, droge toestand, kwamen ze in een oase. En in die oase zei Haran, tjoh, het is mooi. Hier zie ik mezelf wel oud worden. Extreem oud. Hier zie ik mezelf wel zitten. Onder de schaduw van een palmboom met een kokosnootje. Weet je wat, gasten? We blijven hier. Plannen gewijzigd. En Tera nam de leiding over in het leven van Abraham. Dat is een test. In ons leven, in ons geloofsleven krijgen we tests. Testen. tests. We worden getest in ons leven. En een van de eerste testen in ons geloofsleven, net als bij Abraham en Sarah, zijn mensen. Ook de angst voor mensen is een test die God op je weg brengt. Hoe ga je ermee om? Maar ook zijn vader had moeten zeggen, pa, met alle respect, als u hier blijft, ik reis door. Want ik heb een roeping van God. Maar hij liet die mensen uiteindelijk zeggenschap voeren over zijn route en zijn reisschema. Paulus zegt het heel bijzonder, maar ook heel scherp. Hij zegt, je kan niet mensen dienen en God dienen. Hij zegt, als je een dienaar van God wil zijn, dan moet je God behagen. Maar als je mensen probeert te behagen, ben je metterdaad geen dienaar van de Heere God. Dat is een hele lastige, maar daar kunnen we best wel een keer een middagje op kouwen zo. Hoe zit het in ons leven? Hoe is het met die eerste test? Hoe is het in ons leven? Hebben de mensen om ons heen meer zeggenschap dan de roepstem van de Heere? Als Abraham geluisterd had naar de stem van de Heere, was alles veel sneller gegaan. Maar nu bleven ze voor jaren in Haran achter. Ze bleven daar totdat Tera stierf. Toen, staat er, toen trok Abraham verder. Oké. Onze eerste les hebben we gehad, onze tweede les hebben we gehad, maar nou onze derde les. God riep hen, omdat hij in zijn liefde begaan is met hun redding. Dat is altijd de beweegreden van de Heere om ons te roepen. Hij wil niet dat sommigen verloren gaan, maar dat alle tot erkentenis der waarheid komen. Hij heeft ons niet geroepen om in een keurslijf te leven. Hij heeft ons niet geroepen om een leven van sacrifice, van offers en van verdriet en moeite te doorleven. Natuurlijk zijn ze onderdeel van ons leven, maar daarvoor heeft hij ons niet geroepen. Hij heeft ons geroepen om tot zijn eer te leven, tot zijn heerlijkheid en om gered te worden. God is liefde. U weet dat toch wel? Er zijn veel jonge mensen die zeggen, ik ben bang om mijn leven toe te vertrouwen in de handen van de Heere, want ik ben zo bang dat hij mijn hele leven op zijn kop zet en dat hij me verandert en dat hij me op een weg leidt waar ik niet heen wil gaan. Maar ik heb nieuws voor je. God is geen slavendrijver. Hij is de Heer van ons leven, de herder. Hij is degene die ons lief heeft. En hij werkt het willen en het werken uit in je hart. Volmaakte liefde, zegt de Bijbel. Als de liefde van de Heere Jezus je leven vervult, jong of oud, als je leven vervuld wordt met zijn liefde, dan drijft Gods liefde die vrees die je hebt vanzelf uit. Is dat niet prachtig? Mag ik u nog meenemen in die derde les? Want het is Gods verlangen om de wereld te zegenen. Om u en mij te zegenen. En ik vertel u geen voorspoedsevangelie. Maar ik breng u wel een boodschap die ons de andere kant laat zien van hoe het in het christenleven vaak gaat. Ik vind het zo mooi om te kijken dat een wandel met de Heer Jezus betekent dat je hem gehoorzaam bent zoals een vader en kind met elkaar omgaan. En het is zo mooi om te zien dat ondanks je gevoelens, ondanks je omstandigheden en ondanks de gevolgen je de Heere kunt vertrouwen. Kijk maar naar Abraham en Sarah. Ze gehoorzaamden de Heere. Ook al wisten ze niet waarheen ze zouden gaan. Ze gehoorzaamden de Heere. Ook al wisten ze niet hoe ze ouders konden worden. En ze gehoorzaamden de Heere. Hij gehoorzaamde de Heere toen hij uiteindelijk zijn kind gekregen had. En het moest offeren voor de Heere. Het leven met de Heere in de geloofsschool van de Heere is gehoorzaamheid les 1 en elke les. Gehoorzaamheid spreekt van vertrouwen. Mag ik u een vraag stellen? Heeft u vertrouwen in de Heere? Die kinderen kennen er wel een liedje van, denk ik. Ik stel mijn vertrouwen op de Heer mijn God. Want in zijn hand ligt heel mijn levenslot. Misschien moeten we het als volwassenen vaker zingen. Ik stel mijn vertrouwen op de Heer mijn God. Kijk, het geloofsleven is geen leven van uitleggingen. Maar het is wel een leven vol met beloften. Weet u wat de Bijbel zegt? Want zoveel beloften als er zijn in Christus Jezus zijn ze allen ja en amen. De beloften van de Heere staan vast. En God doet wat hij belooft. Hierin ligt ook een geheimenis. Want waarom riep God Abraham wel en Lot niet? Het is een geheim dat verborgen ligt in Gods hart. Maar alle gelovigen, die zijn geroepen. God vindt iets in Abraham dat hem bekoort. En later in Jesaja 41 kan je dat lezen. Dan zien we dat God hem zijn vriend noemt. Gij hebt zijn hart getrouw bevonden voor uw aangezicht, zegt Nehemia. Mooi als dat over je geschreven wordt. Dat de Heere je hart heeft gezien, arglistig als het is. Maar dat het trouw is aan de Heere. Voor mij is dat een dagelijkse les. Nou, ze komen uit Ur der Chaldeeën. Ze zijn geroepen als afgodendienaars. En ze beginnen de heerlijkheid van de Heere te zien. Zodra ze beginnen te wandelen met de Heere. Ziet u die volgorde? Heel veel mensen binnen de kerk die wachten op hun stoel of op hun bed of op hun bank in het dagelijkse leven. Totdat ze iets van de Heere gaan zien. Maar Abraham en Sarai, wat deden ze? Ze gingen en begonnen de heerlijkheid van de Heere te zien. Wij wandelen in geloof en niet in aanschouwen, zegt de Bijbel. De Heere God riep hen alleen en gaf ze de opdracht om op reis te gaan. De Heere God zegt tegen Abraham, ik zal je naam groot maken. Nou, dat is een belangrijke les. Ook voor ons. Gods belofte over Abraham liet nog niets zien. Niet de weg over hoe het ging. Niet over, God had nog niets toegezegd. Had alleen gezegd, ik zal je naam groot maken. Ik zal je nageslacht geven. Ik zal zegenen wie jou zegenen, vervloeken wie u vervloeken. En dat was genoeg voor Abraham om zijn vertrouwen op de Heere te stellen. Zijn huis achter te laten, zijn haard achter te laten. En te gaan naar een onbekend land. Zie je de geestelijke les ook voor ons? We laten ons oude leven achter en we lopen naar het onbekende land. Een van de gezangen zegt dat. Loop ik met gesloten ogen, Jacqueline van der Waals, naar het onbekende land. In hun geloofsschool worden zij net als wij getest. De eerste test zijn mensen. Abraham en Sarah werden getest door zijn vader Tera, door zijn neef Lot en door de farao van Egypte. Ze verliezen heel veel kostbare tijd en ze vergaren spullen. Maar een van de kenmerken van Abraham is dat hij in tenten leefde. Hij was geen kampeerder, of misschien eigenlijk ook wel. Hij was een pelgrim. Oude Johan de Heerliederen, ze schrijven er ook over, hè? Pelgrim. Dat we dat zijn. Ziet u zichzelf als een pelgrim? Kijk, de meeste pelgrims vandaag aan de dag, die kijken op Google. En dan stippen ze helemaal hun lijn die ze gaan wandelen uit. En ze boeken hosteltjes van tevoren waar ze kunnen slapen totdat ze aankomen op de bestemming. Maar echte pelgrims zijn mensen die op de Bonnefoy gaan. Ze weten niet waarheen ze gaan. Ze weten niet wanneer ze aankomen. Ze gaan gewoon. En wij zijn ook pelgrims. We hebben geen blijvende stad hier. Dat is ook een belangrijke les voor ons om te leren. We hebben geen blijvende stad. Maar we zoeken de toekomstige. Abraham leefde in een tent. En die tent is het teken van het pelgrimschap. Wie van u heeft er gekampeerd van de zomer? Misschien is het goed om als je thuis komt, of als je thuis gekomen bent, die tent midden in de keuken te leggen. Dat elke keer als je kookt of stofzuigt of 's morgens uit je bed komt en een glas water pakt bij de kraan, dat je je voet tegen die tent stoot. En dat je eraan herinnerd wordt, we hebben geen blijvende stad. We zoeken de toekomstige. Ik ben reizend naar die stad waar Christus het licht zal zijn. Een belangrijke les. Het houdt ook je hart rein om veel te veel spullen te kopen en daaraan vast te hangen. Er is natuurlijk geen zonde in spullen hebben. Abraham kreeg veel spullen mee, veel bezittingen mee, maar al die bezittingen waren geen zegen. En een van de ellendes die hij meekreeg was een slavin. Hagar. Zijn ongehoorzaamheid, zijn ongeloof had hem een slavin opgeleverd. Ogenschijnlijk lijkt het een zegen. Totdat hij er later mee in huis moest wonen. Toen ontdekte hij, misschien is het zo'n zegen toch niet geweest. Eén vrouw was genoeg. De tweede test die zij doorstaan, is de test van de omstandigheden. Er kwam hongersnood. Er kwam hongersnood. In het land vloeiende van melk en honing. Dan is er iets mis. Het is bijna hetzelfde als bij Naomi. Weet u dat nog? Waar leefde ze nou ook alweer? In Bethel. Broodhuis. Ze leefde in de bakkerij. En toch was er geen brood meer. En daarom vertrokken ze naar Moab. Nou, datzelfde zien we hier. Honger, de omstandigheden, hier een hongersnood, zijn ook tests in ons vertrouwen. Hoe is ons vertrouwen op de Heere als het niet voor de wind gaat? Kijk, het is heerlijk om te zingen op bergen en in dalen. Ja, overal is God. Maar als je in die dalen zit, zing je niet zo lekker. He, de nacht vloot heen, het is helder dag. Dat zing je heerlijk als de storm achter je ligt. Maar op het moment dat je in die storm zit, dan zing je niet zo gemakkelijk. Hoe is ons vertrouwen, hoe is ons geloofsleven in de storm, in de duisternis van ons leven? En ze gaan naar beneden zonder gebed. En wat laat Abraham achter? Zijn altaar. Nou, dat altaar is belangrijk. Dat is een beeld van het kruis van Christus. Een beeld van de gemeenschap met de Heere. En hij bouwt dat altaar, weet u waar hij het bouwt? Het staat in uw Bijbel, midden tussen Ai en Bethel. Ai en Bethel. Even kijken of ik het nou goed zeg, hoor, want ik wil u natuurlijk niet vals voorlichten. Even kijken of ik het zo snel kan vinden. Als u het eerder vindt, mag u het zeggen hoor. Hij trok op van Bethel en zette zijn tent op tussen Bethel, vers 8, en Ai. Ai betekent ruïne. En Bethel betekent broodhuis. En daartussen zette hij zijn tent op. Ai achter zich. Bethel voor zich. Als je honger hebt, dan ga je naar de koelkast. Of naar de fruitschaal. Of naar de koekjeskast, als je vrouw niet kijkt. En dan haal je er wat uit. Maar wat deed Abraham? Die ging naar beneden. Hij ging naar Egypte. Zonder gebed laat hij zijn altaar achter. Dat is een les voor ons, want het ontvluchten van moeilijkheden is nooit een goed idee. Hij is verwijderd van zijn altaar. Niet van zijn afgod, maar van zijn altaar. Hij is verwijderd van zijn gemeenschap met de Heere. En hij gedraagt zich anders en hij praat anders. Opeens komt dat oude afgode ik, komt weer boven. Als hij daar voor de grens van Egypte staat en tegen zijn vrouw zegt, weet je, zeg maar dat je mijn zus bent. Zijn egoïsme komt terug. Maar hoe dichter je bij de Heere leeft, hoe meer gemeenschap je met hem hebt, hoe meer je van hem ervaren mag in je leven, en hoe gemakkelijker het is om die oude natuur te overwinnen en over de zonde te heersen. Overwinning over de zonde te hebben. Het is mogelijk, maar niet uit eigen kracht, maar door in de nabijheid van de Heere te leven. Wat wil ik u nog meer vertellen? Aha, het leven met de Heere is een leven zonder bedrog. De gevolgen van Abraham zijn dat hij zijn vrouw Sara richting het paleis van Farao ziet gaan. En wat moet hij zich beroerd gevoeld hebben toen hij daar zijn vrouw zag gaan. En toch zegt hij niets. Zijn plannetje lijkt te slagen. Hij ontvangt een bruidschat en wordt materieel gezegend. Maar dan lezen we dat de Heere er nog is. En de Heere grijpt in. Zelfs als we fouten maken, hè? Want die maken we allemaal. Maar zelfs als we fouten maken, dan is de Heere niet van slag. Hij is namelijk altijd in controle. Ook al lopen we verkeerd. U kent toch het voorbeeld wel dat de Heere ook de goede herder genoemd wordt. Die goede herder die af en toe met zo'n slinger een steentje gooit als er zo'n schaap een beetje koppig wegloopt. Dan gooit hij zo'n steentje en dan pakt hij dat schaap en verzorgt hij dat hoofd. We kunnen wel eens miszitten. We kunnen wel eens ongehoorzaam zijn. We kunnen wel eens de verkeerde weg inslaan. Maar dan is de Heere niet van slag. Dan grijpt hij in. Mooi, hè? Dat is genade. Als u nou 3 dingen onthoudt van deze preek, dan ben ik heel dankbaar. Allereerst, hij was een pelgrim. Hij is reizend naar die stad waar Christus het licht zal zijn. U bent een pelgrim. Al woon je in een villa of in een flat of in een woonboot, je bent een pelgrim. Er komt een dag dat je je aardse tent aflegt en dat je overkleed wordt met de eeuwige heerlijkheid. Voor sommigen veel sneller dan dat we zouden denken. En voor sommigen die moeten nog even wachten. Tweede, leef altijd bij je altaar. Leef bij dat altaar, leef in de gemeenschap met de Heere. Daar is de plaats waar je zijn moet. En dan dat derde punt. God grijpt in, ook al zondigen we. Dat is genade. Tent, altaar, genade. Mag ik u nog 1 tekst, moet ik dan wel even opzoeken, maar die wil ik u nog meegeven. En dan stoppen we voor vandaag, dan is de inleiding klaar. Efeze, daar is die. Door genade zijn wij behouden, vers 8. Efeze 2, vers 8. Want door genade, NBG, maar u heeft uw eigen staten, daar kan u wel in meelezen, denk ik. Want door genade bent u behouden, door het geloof, en dat niet uit uzelf. Het is een gave van God, niet uit werken, opdat niemand zou roemen. U mag wandelen met de Heere, en Hij werkt het in u uit. Onder zijn genade. Leg die tent in uw keuken, bouw het altaar in uw huiskamer en leef uit genade. Amen. Wij gaan zingen. En we zingen van Psalm 86, vers 3 en vers 6. Psalm 86, vers 3 en vers 6. Zullen we samen de Heere God bedanken? Heere, we danken u dat we in de geloofsschool van dit leven mogen worden herinnerd aan het feit dat we geen blijvende stad hier hebben, maar dat we onderweg zijn, reizend naar die stad waar Christus het licht zal zijn. Dat we de toekomstige zoeken en dat u ons leidt. Vader, we danken u dat we de mogelijkheid hebben om dicht bij dat altaar te leven. Wilt u ons erbij helpen om in uw nabijheid te leven? En Heere, dank u wel dat u eigenlijk niets van ons verwacht, maar alles in ons uitstort. Uw kracht, uw goedheid, uw liefde, uw genade en dat u, Heere, ons maakt tot heilige, reine volgelingen van u. Dank u wel, Heere, dat u die in ons een goed werk begonnen bent, dat ook zal voleindigen. En dank u wel voor de lessen die we uit het leven van Abraham en Sarah mogen leren. Heere, wat is het heerlijk om uw woord te laten spreken. Wat is het een zegen om te zien dat ook zij niet perfect waren, maar dat u het hart ziet. Heere, dank u wel dat we deze dienst mochten vieren met elkaar, mochten meemaken. Ik wil u bidden voor die mensen die thuis zijn, misschien aan bed gekluisterd, of niet bij machten om naar de kerk te komen, hoe graag ze dat ook zouden willen. Dan bidden we dat u die mensen extra wilt bemoedigen en zegenen. Ik wil u danken voor de kinderen, er zijn er zoveel in de kerk. Wilt u ze zegenen, Heere, en wilt u ze blijdschap geven over hun geloof of over uw woord. En Vader, wilt u een ieder van ons, zoals we hier zitten, hart voor hart en hoofd voor hoofd zegenen. Dank u wel voor de muziek, Heere. U heeft het gegeven, zodat we met een blij en een vrolijk hart u mogen eren. Uw troon wordt gebouwd op de lofzangen van Israël. En dank u wel, Heere, dat u ons richting geeft in ons leven. Heere, wat meer kunnen we van u vragen dan? Wilt u met ons meegaan als we straks naar huis gaan? De week in. En u heeft het tegen Abraham gezegd, ik zal u tot een zegen stellen. Heere, dat is ook ons verlangen. Voor onze man, vrouw, kinderen, kleinkinderen. Dat we tot een zegen voor ze mogen zijn. Niet een muur om ze tegen te houden tot u te komen. Maar dat we een deur zijn tot wie ze tot u mogen komen. Heere, hou ons vast. Leid ons aan uw hand. In Jezus' naam. Uit genade. Amen. Zullen we ons slotlied zingen? Doen we dat zo mogelijk staande? Dat doen we zo mogelijk staande, fijn, want het is een loflied. En dan ontvangt u, nou wil ik het zo doen, ik denk dat ik dat wel voor elkaar krijg met de kerkenraad, dat we eerst 1 en 7 zingen, dan ontvangt u de zegen en dan zingen we het 8e vers. Is dat mogelijk? Geregeld. Psalm 138, nee, Psalm 89, vers 1 en 7 voor de zegen en dan vers 8... na de zegen. mag ik u nog van de gelegenheid gebruik maken om u te bedanken voor het voorrecht dat ik vanmorgen hiervoor mocht gaan. Dat was wel even spannend voor me, maar we zijn er wel doorheen gekomen. He? Gaat u van hier, ontvangt u de zegen van de Heer, die maakt u waarlijk rijk. De Heere zij voor u om u de juiste weg te wijzen. En de Heere zij naast u om u in zijn liefdevolle armen te sluiten en u te beschermen tegen gevaar. De Heere zij achter u om u te bewaren voor het kwade. Hij zij onder u om u op te vangen als u dreigt te vallen. De Heere zij in u om u te troosten door zijn Heilige Geest. En hij zij boven u om u te zegenen. Zo zegen u God Almachtig vandaag en morgen tot de dag dat hij terugkomt. Niet lang van u met macht en majesteit. Maranatha. Halleluja. Amen. We doen geen handen, hè? Oh.